We lezen uit de Filippenzenbrief, het derde hoofdstuk. En we lezen dat, ondanks allerlei nieuwe vertalingen, nog steeds uit de Telos-vertaling. Ik heb ze wel allebei aangeschaft. De Naardense Bijbel en de nieuwe Bijbelvertaling. Of beter gezegd, ik heb ze gekregen. Ik heb mijn relaties. Maar ik blijf uit deze lezen, want dit is nog steeds de minst slechte. En voor het preken is de nieuwe Bijbelsvertaling heel goed bruikbaar. Maar dit is geen preek, dit is Bijbeluitleg. En als je elke keer moet zeggen, er staat letterlijk dit, of er staat eigenlijk dat, dan beginnen we maar niet aan. Maar als u het interessant vindt, de moeite waard, lees rustig mee in elke vertaling die u wilt. Sowieso trouwens een goed advies, leg vertalingen naast elkaar. Neem er een stuk of zes, dan krijg je het duidelijkste beeld. Wij lezen Filippenzen 3. Overigens, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet vervelend en u geeft het zekerheid. Kijk uit voor de honden, kijk uit voor de boze arbeiders, kijk uit voor de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God dienen door de geest van God. En in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb op vlees te vertrouwen. Als iemand anders meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft een Farizeeër. Wat de ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de gerechtigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil schade geacht. Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wie ik de schade van alles heb geleden, en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen, en in hem bevonden word. Niet in het bezit van mijn gerechtigheid, die uit de wet is, maar van die welke door het geloof in Christus Jezus is, de gerechtigheid die uit God is, gegrond op het geloof, om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook mocht grijpen, omdat ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik houd het er niet voor het zelf gegrepen te hebben, maar één ding doe ik. Terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat voor is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Voor zover wij dan volmaakt zijn, laten wij zo gezind zijn. En als u anders gezind bent, God zal u ook dat openbaren. Waartoe wij echter gekomen zijn, laten wij in hetzelfde spoor verder wandelen. Wees samen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die zo wandelen als u ons tot voorbeeld hebt. Want vele wandelen, van wie ik u dikwijls heb gezegd en u ook wenend zeg, dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun heerlijkheid is in hun schande. Zij bedenken de aardse dingen. Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. Tot zover uit het woord van God. Het is daar straks al gezegd dat wij deze vier hoofdstukken van de Filippenzenbrief kunnen samenvatten onder vier verschillende trefwoorden. Dat kun je niet bij elke brief, maar deze brief leent zich daar heel in het bijzonder voor. In het eerste hoofdstuk hebben wij gezien Christus als ons leven. Paulus heeft het gezegd in vers 21, te leven is voor mij Christus en te sterven is winst. In hoofdstuk 2 gaat het om Christus ons voorbeeld. En hier is de kerntekst, het vijfde vers. Want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. In hoofdstuk 3 is Christus ons doel. En hier is de kerntekst vers 14. Ik strek mij uit naar wat voor is en ik jaag in de richting van het doel, naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. En boven het vierde hoofdstuk zou je kunnen schrijven, Christus onze kracht. En de kerntekst hier is hoofdstuk 4 vers 13. Ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. De vorige keer heb ik al gezegd dat je deze twee hoofdstukken, hoofdstuk 2 en 3, in het bijzonder samen kunt nemen. En ik heb proberen te laten zien dat zij ons twee aspecten van de Heer Jezus bieden die voor ons praktische leven buitengewoon belangrijk zijn. Wij hebben, om zo te zeggen, met Christus te maken in tweeërlei opzicht. En dan heb ik het niet over zijn verlossingswerk, maar dan heb ik het over zijn persoon. Wij hebben met hem te maken als de verheerlijkte mens in de hemel. Dat is hoofdstuk 3. Als wij omgang met hem hebben, gemeenschap met hem hebben, dan is dat niet met Christus zoals hij op aarde was, want die is er niet meer. Dat was verleden tijd. Hij is nu de verheerlijkte mens in de hemel. Als zodanig kennen wij hem, als zodanig hebben wij omgang met hem. Als wij bidden, dan is het tot die Christus. En niet tot een Christus die aan het kruis hangt, bijvoorbeeld. Daarom bidden we ook niet tot een crucifix. Maar we hebben ook met Christus te maken zoals hij op aarde was. En dan bedoel ik weer niet zijn werk, maar zijn persoon. Want als wij denken aan de Heer Jezus als ons voorbeeld, dan kun je niet zeggen, Christus in de hemel is ons voorbeeld. Goed, je kunt zeggen, hij heeft nog steeds dat liefelijke karakter dat ook in ons tot uitdrukking moet komen. Maar het gaat erom hoe Christus juist als vernederde mens op aarde was. Daarin is hij ons voorbeeld, hoe hij als mens geleid werd door de Heilige Geest, in afhankelijkheid van God, in toewijding jegens God, stap voor stap in zijn weg wandelende, zo is hij ons tot voorbeeld. Zo zijn wij zijn navolgers. Nu hebben we hier in hoofdstuk 2 en 3 wat dat betreft de chronologische volgorde. Want Christus als vernederde mens op aarde is voorafgegaan aan Christus de verhoogde en verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. Maar ik heb ook gezegd, in onze praktische verwerkelijking daarvan komt in zekere zin hoofdstuk 3 voor hoofdstuk 2. Want in hoofdstuk 3 moet je eerst heel goed die verheerlijkte mens voor ogen hebben. Hij is je zekerheid. Hij is het doel waarheen je op weg bent. Als je Christus navolgt in zijn vernedering, is dat verschrikkelijk moeilijk als je niet weet waar die vernedering op uitloopt. We hebben dat gezien aan het voorbeeld van de discipelen in Marcus 10, die vol vrees en bangelijk achter de Heer Jezus aangingen, want zij wisten de weg niet. Ze waren zeer onzeker. Wij hebben zekerheid over de weg. Als wij hem navolgen in Filippenzen 2, dan is dat omdat wij weet hebben van Filippenzen 3. Weet hebben van de man aan Gods rechterhand. Wij weten waar de weg van vernedering op uitloopt, namelijk op de heerlijkheid. Zoals Romeinen 8 vers 17 het zegt, als wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. En dat kun je omdraaien, omdat wij weten dat we met hem verheerlijkt zullen worden, Filippenzen 3, kunnen we ook met hem lijden, Filippenzen 2. In hoofdstuk 3 is dat niet het enige thema. Het thema wordt omringd door verscheidene andere thema's. En een van die andere thema's is dat er verschillende soorten van christenen zijn. Als wij ze onderscheiden, dan denken we misschien aan katholiek tegenover protestant, of hervormd tegenover gereformeerd, of reformatorisch tegenover evangelisch. Dat speelt in de Bijbel allemaal geen rol. En wij zouden moeten leren dat er onderscheidingen zijn die veel fundamenteler zijn. Zoals bijvoorbeeld tussen meelopers en toegewijde christenen. Christenen die de Heer Jezus van harte lief hebben, dan een christen die er de kantjes vanaf loopt en alleen maar in naam bij zijn kerk hoort. Beter een toegewijde Rooms-Katholieke discipel dan een gereformeerde meeloper, om het maar even zo te zeggen. Hier vertegenwoordigt Paulus die groep van mensen die achter Christus aangaan door dik en door dun. Die alles prijsgegeven hebben om hem te kunnen navolgen. Die op die dingen waar de mens van nature zo aan gehecht is, helemaal geen waarde meer legt. Dingen als afstamming, herkomst, opleiding, prestaties, verdiensten. Dat is de groep van mensen voor wie Christus het een en het al is. Dat zijn mensen die zich niet bekommeren om de ware leer, maar om de ware persoon. Heel vaak is het geweldige benadrukken van de orthodoxe leer, hoe belangrijk dat op zichzelf ook is, begrijp me niet verkeerd. Maar vaak ook een stukje geestelijke armoede, omdat er zo weinig zicht is op de ware persoon. Heel vaak is nadruk op wetticisme, op regels, op geboden en verboden, op wat je mag en op wat je niet mag, niets anders dan een teken van geestelijke armoede, doordat het zicht teloor is gegaan op de ware persoon. Er wordt bijvoorbeeld heel veel, om maar één voorbeeld te noemen, omdat ik daar onlangs eens ergens over gepreekt heb, heel veel nadruk gelegd of er nou een opname van de gemeente is, ja of nee. En dan wordt daar heel veel over gediscussieerd. En die discussie is volkomen zinloos, want het enige waar het werkelijk om gaat is de vurige verwachting van de Heer zelf. Het gaat niet om de opname, het gaat om hem die ons opneemt. En dat kun je van talloze onderwerpen zeggen. Het christendom gaat over een persoon, het is ook de verkondiging van een persoon en niet van een aantal waarheden. Maar van hem die de waarheid is. Nogmaals, daarmee doe ik niets af aan het belang van al die waarheden. Ik moet me zelfs beroepsmatig met al die waarheden bezighouden en dat heeft ook zijn zekere nut. Maar ik zou het eigenlijk verplicht willen stellen voor elke theologieprofessor om veel te preken. Zodat hij de voeling onderhoudt met de mensen. Maar ook dat hij leert om alles wat hij achter zijn bureau bestudeert te vertalen naar de christelijke levenspraktijk. En daar gaat het over in deze hele brief en ook hier in het bijzonder in Filippenzen 3. Het gaat erom, zegt deze man, die toch bepaald niet meer tot de jongste gerekend mag worden, de apostel Paulus. Het gaat er nog steeds om, hoe oud je ook bent, om wat er staat in vers 8, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Het gaat er nog steeds om, wat hij zegt in vers 9, opdat ik Christus mag winnen. Het gaat er nog steeds om, wat hij zegt in vers 10, om hem te kennen. En al het andere is daaraan ondergeschikt. En hoe meer wij de nadruk leggen op al die andere dingen, des te meer verraden we misschien wel onze geestelijke armoede. Omdat we het eigenlijke uit het oog verloren zijn. We discussiëren erover hoe de hemel eruit zal zien. Maar het enige wat de Bijbel ons daarover vertelt, is dat we daar, zegt hoofdstuk 1, met Christus zullen zijn. Daar gaat het om. We zullen met Jezus zijn, zegt hij zelf tegen de moordenaar aan het kruis. We zullen bij de Heer zijn, zegt 2 Korinthe 5. Dat is het enige wat ons over de hemel wordt meegedeeld. En wij speculeren ons naar. En zo zou je zoveel dingen kunnen noemen. Men maakt zich verschrikkelijk druk over de hoeveelheid water die bij iemands doop is gebruikt. En je kunt daar de hele geldigheid van de doop van laten afhangen, terwijl het enige belangrijke is of je wel je bewust bent van de persoon tot wie je gedoopt bent. En of je de consequenties van die doop hebt aanvaard. Op welke leeftijd het ook gebeurd mogen zijn en met hoeveel water het ook gebeurd mogen zijn. Wij zijn vaak bezig met de verkeerde prioriteiten. Onthoud deze drie dingen. Het gaat Paulus om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Het gaat erom dat hij Christus mag winnen. Het gaat hem erom hem te kennen. En dat zegt hij niet als een baby in het geloof, maar als een vader in Christus. Als een volwassene. Die nog steeds bezeten is, nou dat is geen mooi woord, vervuld is, vol is van dat verlangen naar de diepere kennis van Christus. Dat is christendom. En daaromheen heb je ten eerste in vers 2 de honden, dat is wel een heel lelijke term. In Openbaring 22 wordt gezegd, buiten zijn de honden. Dus dat is wel een aanduiding voor een bepaald heel grof soort ongelovigen. Als de onreine beesten. Een hond is meestal een heel negatief beeld in de Bijbel. Een onrein dier. Daaromheen ook de boze arbeiders. Dat zijn diegenen die zich dienstknechten van de Heer noemen, maar een boos werk verrichten. En hier wordt een concreet voorbeeld genoemd. Kijk uit voor de versnijdenis. Dat is een rare term. In het Grieks kan je dat ook zien. Paulus verbastert het woord, want hij bedoelt natuurlijk de besnijdenis, maar hij maakt de versnijdenis van. Net als in de Galatenbrief, waar hij het zelfs als een verminking aanduidt, of als zegt de vertaling, het is hetzelfde woord. En Paulus gebruikt dat woord wanneer de besnijdenis op de verkeerde manier wordt gebruikt. Wanneer de besnijdenis gebruikt wordt als een middel om daardoor God te behagen. Alsof je door besneden te zijn dichter bij God staat, meer in een goed blaadje bij hem staat, hogere verdiensten hebt opgebouwd dan wanneer je niet besneden bent. Alsof je behoudenis daarvan afhankelijk is of wat het ook mag zijn. Als het daarvoor gebruikt wordt, is Paulus daar zo kwaad over dat hij zelfs dit minachtende woord gebruikt. Hij zegt, dat is geen besnijdenis, dat is verminking. Terwijl hij zelf besneden was, maar dat was een heel andere zaak. Hier gaat het erom dat die besnijdenis iets is dat tussen Christus en de mens in komt te staan. Ik hoorde onlangs van een christengemeente waar ik jaren geleden ook wel eens het woord heb mogen bedienen. Die zijn nu zo ver afgezakt dat ze volledig overgegaan zijn tot het Jodendom. En ik zeg dat heel bewust zo, want ze zijn daarmee de Christus van de schriften kwijtgeraakt. Al die mannen hebben zich laten besnijden in die gemeenschap, die gelukkig niet zo groot is. En dat ze de Sabbat en de feest onderhouden is tot daaraan toe, maar het nieuwste is nu dat ze eraan twijfelen of Jezus wel de Messias is en of hij wel de Verlosser is. En dan zegt Paulus, kijk uit voor de boze arbeiders, kijk uit voor de versnijdenis. En dan zegt hij als contrast, wij zijn de besnijdenis. En dan schrijft hij aan deze gelovigen in Filippi, die voor het merendeel niet Joden waren. En Paulus zegt, geestelijke besnijdenis, dat is waar het op aankomt. Hij schrijft daarover aan de Colossenzen in Colossenzen 2 vers 11. De ware besnijdenis is niet die in het vlees, maar die in het hart. Of Messias beleidende Joden hun zoontjes moeten laten besnijden, dat is hun zaak. Zolang ze maar niet denken dat die besnijdenis iets toevoegt aan de behoudenis. Maar niet als gelovigen uit de volkeren daaraan beginnen. Om wat voor reden dan ook. Het komt aan op een geestelijke besnijdenis. U vindt dat aan het einde van Romeinen 2, in Colossen 2. U vindt het hier ook. De ware besnijdenis, dat zijn degenen met een besneden hart. En het boeiende is dat je die uitdrukking al in het Oude Testament tegenkomt. In Deuteronomium en in Jeremia, waar het ook duidelijk gemaakt wordt, de besnijdenis, de echte zit aan de binnenkant. Besnijdenis is het oordeel van God over ons vlees. Het mes van God gaat er overheen. En al diegenen die met hun zonde bij het kruis van Golgotha zijn gekomen, die zijn besneden, dan gebruik ik die uitdrukking van Colossen 2, die zijn besneden met de besnijdenis van Christus. En dat is een symbolisch taalgebruik dat aangeeft het oordeel van God dat hij voltrokken heeft aan de Heer Jezus Christus, dat is op ons toegepast. Hij heeft voor ons op Golgotha die geestelijke besnijdenis ondergaan en die wordt ons toegerekend. Wij zijn besneden met de besnijdenis van Christus. En waaraan kan je dat zien? Aan het feit zoals hier staat dat wij God dienen door de geest van God. Daar komt het op aan. Niet door uitwendigheden, maar door een dienst van God. Niet in het uiterlijk, maar die van binnenuit komt door de geest van God. En je ziet het daaraan dat dat soort mensen roemt in de Heer Jezus Christus en niet in iets dat van de oude mens is. En dat mag je vandaag ook best tegen jezelf zeggen en tegen heel veel christenen. Want ook onder christenen kan afkomst, kan prestatie, kan opleiding, positie een grote rol spelen. En ik zal niet zeggen dat dat ook niet een bepaalde rol zou mogen spelen, dat we elkaar ook niet mogen respecteren op grond van de positie die God iemand heeft gegeven, als maar niets van dat alles weer tussen Christus en ons komt in te staan. Als de betrokken personen maar niet op grond van dat soort zaken zich boven anderen plaatsen. Hoofdstuk 2 zegt, je moet de ander uitnemender achter dan jezelf. Ook al zou je zelf ik weet niet wat zijn en al is die ander maar ik weet niet wat. En Paulus zegt, als er iemand is die daarvoor aanleiding zou hebben om te roemen in het vlees, dus te roemen in dat wat van het natuurlijke is, dan ben ik het wel. Ik zei net oude mens, maar misschien is het beter nog om te zeggen het natuurlijke, want de dingen die hij hier opzond zijn op zichzelf niet zondig. Ze zijn niet verkeerd. Dat zou het woord oude mens kunnen suggereren. Maar het gaat niet om verkeerde dingen, het gaat om dingen die horen bij de natuur, bij wat we van nature zijn. Of je als Geldersman of als Utrechtenaar geboren wordt, en die zijn hier misschien wel beide vertegenwoordigd vanavond, dat speelt voor God geen enkele rol. Maar in ieder geval heb je daar zelf ook part nog deel aan. Je hebt daar zelf niet voor gekozen. Maar je zou wel kunnen denken, omdat je dit of dat was, dat je bijzonderder was dan een ander. Sommige mensen schijnen, omdat ze in Amerika geboren te zijn, alleen op grond daarvan te denken dat ze meer zijn dan menig ander mens. En misschien sommigen die in een stad geboren zijn, denken dat ze daarmee boven de plattelandsbewoners verheven zijn. Wat een onzin allemaal. Voor God geldt maar één ding. Of je een slaaf of een vrije bent, een man of een vrouw, een Jood of een Griek, in Christus heeft dat allemaal geen enkele betekenis meer. Galaten 3. Kolossen 3. En andere plaatsen. Paulus zegt, ik ben besneden op de achtste dag. Nou, daarmee zou je kunnen zeggen, dus daarmee staat hij boven die onbesneden Filistijnen. Hij is uit het geslacht van Israël. Nou, dat is toch altijd nog het uitverkoren volk van God. Hij is dus het stam van Benjamin, dat is toch ook niet mis. Daaruit is de eerste koning van Israël voortgekomen. Hij is een Hebreeër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft, de Farizeeën. Kijk, dat is ook heel erg mooi. Want dat betekent, die Farizeeën keken op het gewone Joodse volk neer. En zeiden dat ze scharen die de wet niet kent. Dus zo zou je Paulus ook daar toch weer bijzondere verdiensten aan kunnen ontlenen. Want daar heb je wel zelf voor gekozen. Nou, hij was wel uit de Farizeeërs gezin ontsproten, zegt het boek Handelingen. Maar hij is toch zelf ook heel bewust, heeft hij zich bij die groepering aangesloten. En hij stond daarmee toch ver boven al die andere scharen die de wet niet kent. Maar, en dan ook nog eens een keer, wat de ijver betreft, want kijk eens, je kunt wel mensen hebben met een goede afkomst. Je kunt wel mensen hebben die tot een heel bijzondere groepering behoren. Maar hij was dan daarboven ook nog eens bijzonder ijverig. Wat de ijver betreft een vervolger van de gemeente. Een man niet die de kantjes ervan afliep, maar zijn geloof serieus nam. Zo serieus dat hij meende daardoor de gemeente te moeten vervolgen. Wat de gerechtigheid betreft die in de wet is onberispelijk, dat is ook wel heel bijzonder. Als je aan Paulus gevraagd zou hebben waaruit kent gij uw ellende, dan kan ik u verzekeren dat hij niet geantwoord zou hebben uit de wet Gods. Want als Paulus in de spiegel van de wet keek, dan kon hij als het ware vragen, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het rechtvaardigste in het hele land? En dan zou de wet hebben moeten zeggen, jij Paulus, jij. Als Paulus in de spiegel van de wet keek, dan zag hij een onberispelijk mens. Als hij zondags in de kerk de 10 geboden hoorde voorlezen, dan kon hij zeggen, ik heb van de week weer niemand vermoord, ik heb weer niet gestolen, ik heb weer geen echtbreuk gepleegd. Ik heb geen afgoden gediend. Het is met mij prima in orde. En dat meende hij. Dat was ook zo. Paulus zegt dat hier als wedergeboren mens, dat hij in die tijd onberispelijk was. Hij zegt niet, ja toen dacht ik wel dat ik onberispelijk was, maar nou erop terugkijkend zie ik dat helemaal niet was. Nee, die spiegel van de wet heeft ook maar zijn beperkingen. Hij legt niet de diepste wortels van ons hart bloot. Je kunt je, als je die wet hoort, makkelijk verbeelden dat je aan al die geboden beantwoordt. Op een geestelijk diep niveau is dat natuurlijk niet het geval. Maar ook de fariseeën en schriftgeleerden in de dagen van de Heer Jezus konden in de spiegel van de wet kijken en zeer tevreden over zichzelf zijn. En de fariseeën in de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt in Lucas 19, meen ik, zegt ook eigenlijk met zoveel woorden, Heer God, u moet wel zeer tevreden over mij zijn. Ik vast 2 maal in de week, ik geef 10e van al wat ik heb enzovoort. Maar het ging Paulus zoals die andere man in de gelijkenis, als die zondaar. Die tollenaar bedoel ik, die tegen God zei, o God, wees mij zondaar genadig. Want Paulus leerde zijn ellende kennen, niet toen hij in de spiegel van de wet keek, maar toen hij de Heer Jezus ontmoette. Toen hij zich ineens realiseerde dat het Jezus van Nazareth was die hij eigenlijk vervolgde door de kerk te vervolgen. En toen hij ontdekte dat Jezus van Nazareth een levende mens was aan Gods rechterhand daarboven in de hemel. En toen hij zich realiseerde wat hij voor vreselijks had gedaan. Hij kon nog steeds in de spiegel kijken van de wet en zeggen, jongen, dat heb ik er goed vanaf gebracht. Maar als hij de Heer Jezus in de ogen keek en hij zegt later, ik heb Jezus onze Heer gezien. Als hij de Heer Jezus in de ogen keek, zag hij al zijn grote ellende. Waaruit kent gij uw ellende? Door de ontmoeting met de Heer Jezus Christus, dan blijft er helemaal niks van je over. En je kunt ook zeggen, dan bouwt hij je helemaal weer op, want dan word je een mens in Christus. Ik zeg niet dat de wet daarin geen functie heeft hoor. De wet doet zonder kennis, schrijft Paulus elders. Aan de Romeinen schrijft hij dat en aan de Galaten. Dus die functie kan de wet wel hebben. Daarom is het op zichzelf ook niet fout om te zeggen, waaruit kent je uw ellende? Nou, sommige mensen leren een stukje van hun ellende kennen uit de wet. Maar een heleboel mensen niet. Die hebben wat anders nodig. En dat andere heeft Paulus gevonden. Want toen hij Christus ontmoette, toen verwisselde hij niet eenvoudig van kerk en hij verwisselde niet van leer. Hij verving niet de ene leer door de andere leer, maar hij vond een persoon. En zoals met elk mens die tot geloof komt. Hij ontdekt niet de juiste leer. Ik zou groot wantrouwen hebben als een mens vertelde, nou ik was eerst dit of ik was eerst dat, maar toen heb ik de christelijke leer eens onderzocht en daar was ik zo van onder de indruk. Wat is dat een mooie leer, wat zit dat goed in elkaar. Dat alles over Jezus en over zijn boodschap en alles wat de kerk verder allemaal heeft uit de Bijbel gehaald. Jongen, ik ben helemaal gefascineerd door het christelijk geloof. Wat zit daar veel mooie dingen in. Dan zou je toch bij jezelf denken, er is iets mis met die persoon. En ik zou ook aan hem vragen, denk ik. Heb je eigenlijk wel ooit een ontmoeting met Jezus gehad? Want daar zit het op vast. Alles veranderde bij Paulus toen hij een ontmoeting met de Heer Jezus had. En al die dingen toen hij de Heer Jezus zag, die winst voor hem waren. Die hij als het ware op zijn creditzijde kon schrijven. Die bleken ineens helemaal niets te betekenen. Het is alsof iemand op die creditzijde dubbeltjes en kwartjes schrijft en ineens komt er aan de andere kant een fortuin te staan. Zodanig dat de twee kanten helemaal niet meer op elkaar betrokken zijn. Die dubbeltjes en die kwartjes betekenen helemaal niks meer. Of laat ik dit beeld gebruiken als van een bedelaar die zich vastklampt aan zijn mantel. Al zit dat ding vol gaten, al is dat ding volkomen versleten. Al is dat ding prul, bijna niet meer om aan te pakken. Maar het is wel het enige wat hij heeft, wat hem warmte geeft, waarom hij kan slapen. En houdt hem een nieuwe mantel voor. En hij zal die oude zonder meer laten vallen en zijn handen uitstrekken naar het nieuwe. Dat is wat met Paulus gebeurde toen hij de Heer Jezus ontmoette. Al het andere was ineens van nul en generelei waarde. Als een mens niet meer heeft, kan afstamming, opleiding, kerkelijke groepering, verdiensten, toewijding heel veel betekenen. Ik heb mensen gekend die zeiden, ik was er trots op dat ik tot die en die kerk behoorde. Ik was actief in jeugdwerk. Ik heb meegedaan. Ze hebben me zelfs gevraagd om diaken te worden. En noem maar op, noem maar op, noem maar op. En toen zeiden ze, en toen kwam ik tot bekering. Ik zeg, wat gebeurde er dan? Was je voor die tijd dan geen christen? Ja, in zekere zin wel. Maar wat er gebeurde is dat ik een levende ontmoeting met de Heer Jezus Christus kreeg. Dat is verschil. En dat gebeurde in het leven van Paulus. En toen bleek het dat ineens alles wat winst is aan de verkeerde kant te staan. Het was schade. En Paulus zegt, dat was niet alleen maar een bevlieging van toen, want hij zegt in vers 8 in de tegenwoordige tijd, ja zeker, ik acht ook alle schade te zijn. Als je het vergelijkt bij de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, zitten al die dingen hier alleen maar in de weg. Dan heb je daar alleen maar last van. Dat is ballast. Als je daarop gefixeerd raakt, als je denkt dat je daar iets aan kan ontlenen voor jezelf, dan betekent het alleen maar dat je Christus al een stukje uit het oog verloren bent. Christus Jezus, mijn Heer. Zoek het maar eens op in het Nieuwe Testament, waar mensen spreken over mijn Heer. Niet alleen maar Christus is Heer, dat is al heel mooi als je dat zeggen kan. Maar Christus is mijn Heer. Elisabeth zegt het als Maria bij haar op bezoek komt. Thomas zegt het, mijn Heer en mijn God. Het is heel bijzonder als een mens dat mag zeggen. Mijn Heer, dat is een heel persoonlijke relatie. Kan ook niemand van je afnemen. Mijn Heer is Hij, om wie ik de schade van alles heb geleden. Want Paulus heeft ook onderhonden wat het betekende om hem na te volgen. Niet alleen maar dat die natuurlijke dingen van hem afvielen, maar hij heeft er zo'n hoge prijs voor moeten betalen. Zoveel daarvoor in de steek moeten laten, een leven van gemak en rust. Een zwaar en hard leven kwam ervoor in de plaats. Vele reizen, vele tegenslagen. Lees maar in de tweede Korinthebrief wat Paulus allemaal niet heeft doorgemaakt. Maar hij heeft het als schade en vuilnis geacht, alles wat zo waardevol leek, opdat ik Christus mag winnen. En in hem bevonden wordt, niet in het bezit van mijn gerechtigheid die uit wet is, maar van die welke door het geloof in Christus is. De gerechtigheid die uit God is, gegrond op het geloof. Er staan die twee dingen tegenover elkaar, dat is boeiend. Niet alleen maar de wet tegenover het geloof, de gerechtigheid uit de wet en de gerechtigheid uit het geloof, maar ook mijn eigen gerechtigheid tegenover de gerechtigheid die uit God is, door het geloof in Christus. Het is alsof Paulus wil zeggen, zelfs al was het mogelijk, wat het niet is, om door werken der wet een eigen gerechtigheid voor God te hebben, voor God te staan, als een rechtvaardig mens, een mens van wie God moet zeggen, je hebt al mijn wetsartikelen zo goed volbracht, ik heb op jou niks aan te merken. Dan nog, zegt Paulus, zou ik er niet in geïnteresseerd zijn. Ik wil een gerechtigheid die uit Christus is, uit God is en door Christus is. Dat is heel mooi. Het gaat er niet alleen maar om dat zo'n eigen gerechtigheid niet mogelijk is. Het gaat erom dat Paulus er niet langer in geïnteresseerd is. Hij wil een gerechtigheid die uit God is en die door Christus is. Er is geen plaats meer voor het ik. Zoals hij zegt in Galaten 2, niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. De Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Daar heb je ook weer dat strikt persoonlijke. Zoals hij het hier zegt, in die uitdrukking, mijn Heer. Ik wist dat ik nog een vierde vergeten was, en dat was Maria Magdalena. Die zegt, zeg mij waar ze mijn Heer hebben gelegd. Elisabeth, Maria Magdalena, Thomas en Paulus hier. Mijn Heer is een persoonlijke relatie die niemand van je kan afnemen. En door die Heer heb ik alles. En alles wat ik van mezelf heb, daar heb ik geen belangstelling meer voor. Een eigen gerechtigheid is niet eens mogelijk, maar als was het mogelijk, dan zou ik nog kiezen voor die gerechtigheid die uit God is. Door het geloof in Christus. Want alleen dat wat uit hem is, dat heeft waarde en zal blijven bestaan. En al het andere, het gaat er niet alleen maar om dat dat niet mogelijk is, maar het heeft geen aantrekkingskracht meer op mij. En het bijzondere is, als Paulus zegt, ik zou zo graag de Heer Jezus willen kennen. En kennen is gemeenschap, kennen is intimiteit, kennen is relatie. Dan heeft hij het weer niet over, wat ik nu maar zal noemen uit de theologie, over de Christologie. Het gaat er niet om de juiste leer omtrent Christus. Hoe belangrijk dat ook is hoor. In de tweede Johannesbrief wordt gewaarschuwd voor degenen die de leer van Christus niet brengen. Dus ik doe daar niks aan af. Ik zeg alleen maar, Paulus heeft iets beters. Hij heeft niet alleen de rechte leer omtrent Christus, hij heeft Christus. En dat is toch nog een verschil. Hij wil hem kennen en kennen niet in de zin van de juiste informatie over hem bezitten. Maar kennen in de zin van relatie. Gemeenschap, betrekking, intimiteit. En Paulus gaat daarin zo ver dat hij zegt, ik wil ook de kracht van zijn opstanding leren kennen en de gemeenschap aan zijn lijden. Dat is mooi, hè? Dan heb je weer diezelfde volgorde. Je zou zeggen, chronologisch is het omgekeerd. Je leert eerst de gemeenschap aan zijn lijden. Dat wil zeggen, je leert om met Christus te lijden, van de kant van de mensen, van wat ze je aandoen. Te lijden voor de naam van God, te lijden voor de gerechtigheid. En dan pas komt de kracht van zijn opstanding, wanneer je zelf in die opstanding zult delen. Maar Paulus draait het ook weer om, juist omdat hij weet heeft van de opstanding, kan hij ook met Christus lijden. Want hij weet, als ik met Christus lijd, zal ik straks ook delen in zijn opstanding. De kracht van zijn opstanding, de gemeenschap aan zijn lijden. En bij Paulus gaat dat heel ver. Hij zegt, daarom zou ik eigenlijk ook wel willen sterven. Want als ik sterf, zal ik iets kunnen meemaken met de Heer Jezus dat hij ook heeft meegemaakt. En dat ik niet zal meemaken als ik blijf leven tot de wederkomst. Dat moet ik even uitleggen. Heel veel christenen denken dat ze toch bijzonder vroom zijn als ze zeggen, dat ze uitzien naar de wederkomst en verwachten en hopen dat ze niet voor die tijd zullen hoeven te sterven. En dat is ook heel mooi, Paulus zegt zelf ook in 1 Thessalonicenzen 4, wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer. Daar spreekt Paulus de taal van het geloof. Wij verwachten niet de dood, zoals die oude professor Gunning ook al in de 19e eeuw zei, toen ze terugkwamen van een begrafenis en iemand opmerkte dat hij vanwege zijn leeftijd nou ook wel spoedig aan de beurt zou zijn. En hij rechte zijn rug en hij zei, mijn heren, ik verwacht niet de dood, ik verwacht mijn koning in heerlijkheid. Dat is een goede houding. Uit te zien niet naar het sterven, maar uit te zien naar de wederkomst. Niks mis mee. Maar er is ook een andere overweging. Paulus zegt, diegenen die zullen leven als Christus komt en dus nooit de dood hebben meegemaakt, hebben ook iets gemist. Ze hebben niet de volstrekte navolging van Christus mogen beleven. Want dan zouden ze net als de Heer Jezus moeten hebben ervaren wat het is in de dood te gaan. Net zoals de Heer Jezus moeten ervaren wat het is om in het paradijs te zijn. Zoals de Heer zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Net als de Heer Jezus mogen ervaren wat het is om uit de doden op te staan. En Paulus wil zoveel op de Heer Jezus lijken, dat hij zegt aan het eind van vers 10, dat hij aan zijn dood gelijkvormig zou willen worden. Om hoe dan ook, dat wil zeggen, of doordat hij nog leeft als Christus komt, of doordat hij voor die tijd zal sterven en zo tot de opstanding komt, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Ja, in zekere zin ook wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer leren zijn opstandingskracht wel kennen. We zullen straks ook in het hoofdstuk zien, onze lichamen zullen veranderd worden op hetzelfde moment. 1 Korinthe 15 laat het ook zien, als Christus komt om de gemeente tot zich te nemen, dan zullen onze lichamen veranderd worden, met onsterfelijkheid bekleed worden. En daarin leer je ook iets kennen van de opstandingskracht van Christus. Paulus zegt, hoe dan ook. Maar hij zegt ook, ik heb een groot verlangen om de weg van Christus te gaan. Zelfs de weg in de dood, via het paradijs, tot aan de opstanding uit de dood. Zozeer is hij verbonden met de Heer Jezus. Zo groot is zijn liefde, dat hij die hele weg van de Heer wel zou willen doormaken. Dat is een groot verlangen. Paulus is hier een oudere gelovige, maar die nog steeds leert. Hij zegt nog steeds, ik wil hem leren kennen. Ik wil hem zien te winnen. En daarom zegt hij ook in vers 12, niet dat ik het al volkregen heb of al volmaakt ben. Wat is met dat woord volmaakt een moeilijke geschiedenis? We vinden drie soorten volmaaktheid in het Nieuwe Testament en het is goed om die te onderscheiden. De eerste volmaaktheid bereik je op het moment dat je tot geloof komt. Dat vind je in de Hebreeënbrief, een volmaakt geweten. Een volmaakt geweten betekent niet dat je nooit meer zondigt, maar het betekent dat je alles gebracht hebt bij het kruis. En dat al de zonden, ook die we helaas nog zullen doen, zijn gebracht onder het bloed van het kruis. Dat is een volmaakt geweten waartegen niet meer, dat je niet meer aanklaagt. En dat ook nooit meer je zal vervreemden van God. Dat de vrijspraak die de rechter over jou heeft uitgesproken nooit meer in twijfel kan trekken. Dat is al volmaaktheid die elke gelovige heeft. Er is een tweede volmaaktheid, of laat ik dat de derde noemen, die we allemaal straks zullen bereiken, dat is ons allemaal vertrouwd die gedachte, als we in de gelukzaligheid zijn. En daar doelt Paulus hier op in vers 12, als hij zegt, we zijn nog niet volmaakt. We hebben het vlees nog in ons, we kunnen nog zondigen, we kunnen nog falen. We ervaren ook de moeite van het vlees. Dat is de derde volmaaktheid. En daartussen is een tweede volmaaktheid. En het merkwaardige is dat Paulus dat zelf zegt in vers 15. Voor zover wij dan volmaakt zijn. Nou, dat kan dus niet hetzelfde zijn als in vers 12. Want daar zegt hij dat hij nog niet volmaakt is. Deze volmaaktheid in vers 15 is de geestelijke volwassenheid. Volmaakt, het Griekse woord daar dat gebruikt wordt, kan ook vertaald worden als volwassen. De NBG-vertaling doet dat hier en daar, de Telos-vertaling ook. Dat is niet zo makkelijk om dat te onderscheiden. Maar geestelijke volwassenheid is iets wat je niet hebt als je net tot geloof bent gekomen, maar wat je wel op aarde kunt bereiken. Je kunt van Paulus zeggen dat nog altijd het zondige vlees in hem was. Dat moet je zeggen. Maar je kunt ook zeggen dat hij een geestelijk volwassen christen is, een vader in Christus. En in dat opzicht was hij wel volmaakt, in de zin van volgroeid. Zoals Efeze 4 vers 13 het zegt, opgroeien tot de volle wasdom in Christus. Vers 12 zegt, ik ben er nog niet, maar ik jaag ernaar. Dat kan een zinloze activiteit lijken. Als wij samen vaststellen dat de volmaaktheid pas bereikt wordt in de hemel, wat heeft het dan de zin om er naar te jagen? Een heleboel christenen doen dat ook niet. Ze nemen genoegen met het feit dat het nu allemaal maar armetierig is, dat ze arme zondaren blijven tot hun dood. En ze geloven dat als ze dan in de heerlijkheid zijn, dan ineens is het allemaal helemaal voor elkaar. Die hebben nog niet begrepen wat die geestelijke ontwikkeling betekent. Paulus zegt, ik jaag ernaar. Dat wil zeggen, ik zal het op aarde nooit helemaal bereiken, maar ik kan er op aarde wel steeds dichterbij komen. Het is als een licht dat aan het einde van het pad staat te stralen. En je bent naar daarheen op weg en je zult zeggen, nou, zolang ik hier op aarde ben, zal ik het nooit bereiken. Dat kan zijn. Maar je kunt ook zeggen, hoe dichter je erbij komt, des te helderder straalt dat licht. Zo is Paulus op weg. Hij weet dat hij op aarde de volmaaktheid nooit zal bereiken, want die is verbonden met Christus in de hemel. Maar hij weet ook, als hij ernaar jaagt, dat hij er steeds dichterbij zal komen. En dat het licht van Christus steeds helderder op zijn pad zal stralen. En dat alle dingen die horen bij de oude mens, en die horen bij zijn natuurlijke afkomst, en al die dingen die we genoemd hebben, dat die steeds minder een rol zullen spelen. En dat steeds meer die bede werkelijkheid wordt om hem te kennen en om hem te winnen. Daarom jaagt hij ernaar. Of hij het ook mocht grijpen. Het is niet passief van Heer, hier, geef het alsjeblieft, geef het alsjeblieft. Nee, het is een actief streven naar. Omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Hij heeft mij gegrepen en nu jaag ik ernaar om het zelf te mogen grijpen. Men heeft wel verondersteld dat Paulus met dat jagen ook denkt aan een van de Olympische Spelen van die tijd. En dan zou je misschien wel heel bijzonder aan de wagenrenner kunnen denken. Zo'n wagenrenner, en zeker als je denkt aan vers 14, die doet maar één ding. Hij heeft niet intussen de wagenradio aanstaan. Hij kijkt niet naar opzij, hij zwaait niet naar zijn vrouw op de tribune. Zo'n man heeft daar allemaal geen tijd voor, dat gaat hem seconden kosten. Hij heeft zijn blik voorwaarts gericht. Hij leunt voorover. Op zijn wagen heeft de teugels van die vier paarden in zijn hand. En hij heeft maar één doel. Te zorgen dat die paarden bij elkaar blijven en dat ze in de goede richting gaan en dat ze zo hard mogelijk gaan. Zodat hij als eerste bij het doel komt. Dat is jagen. En al het andere leidt af. Al het andere stoort alleen maar de race. Gericht te zijn op het doel. Wees gefocust. Zouden wij in moderne taal zeggen. Broeders, ik ben er nog niet. Maar ik jaag ernaar. Dat is de spanning van het christenleven. Er zijn mensen die die spanning niet kennen. Net noemde ik de ene groep. Dat zijn degenen die niet jagen en zich ermee tevreden gesteld hebben dat ze hier op aarde nou eenmaal altijd arme zondaren blijven. Ze groeien ook niet, ze blijven baby's en ze hebben deze smoes om zich te verstoppen. Je hebt ook een andere groepen, dat zijn degenen die zeggen dat ze er wel voor zijn. Die zijn wel volmaakt, die zondigen niet meer, die hebben het bereikt. En leunen ook tevreden achterover, ze zijn er. Paulus doet geen van beiden. Hij weet dat hij daar nooit helemaal komt. En zeker hier als volwassen christen zou je zeggen, nou, als er iemand is die het al gehaald heeft, dan is het Paulus. Nee, hij heeft het niet gehaald. Maar hij jaagt ernaar. En hoe meer hij jaagt, hoe dichter hij erbij komt. Waarheen jaagt hij? Hij strekt zich uit naar wat voor is. Hij jaagt in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Nog even dit, hij vergeet wat achter is. Ontzettend veel christenen zijn intensief bezig met wat achter hun is. Ze komen nog maar steeds terug op de zonden die ze ooit gedaan hebben, omdat ze zichzelf niet echt kunnen vergeven. Ze komen maar steeds terug op dingen die anderen hebben aangedaan en kunnen zich daar niet overheen zetten, omdat ze die anderen niet kunnen vergeven. Ze komen steeds terug op de gemiste kansen in hun leven. Ze komen steeds terug op dingen die anders zijn gegaan dan ze gewild hadden, waar ze zo'n spijt van hebben. Ze jagen niet. De stilstand, als het niet achteruitgang is. Paulus is niet alles in de letterlijke zin vergeten. Tot het laatste toe weet hij dat hij een vervolger van de gemeente is geweest. Hij schrijft het in dit hoofdstuk. In dat opzicht is hij vergeten achter. Maar hij zorgt ervoor dat het verleden hem nooit in één opzicht gevangen kan nemen. Zoveel christenen zijn gevangenen van hun verleden. En daardoor komen ze niet verder. Ze zijn niet gericht op de toekomst zoals Paulus. Naar wat voor hen ligt. Maar ze lopen met de rug naar de voorkant. Ze zijn gericht op wat achter hen is. En ze zijn geestelijk verlamd. Paulus niet. Hij strekt zich uit in de richting van het doel. Naar de prijs van de hemelse roeping van God. Er is een prijs. Daarom denkt men aan de wagenrennen hier. Of welke van de Olympische Spelen dan ook. Eventueel ook de hardloopwedstrijden. Er is een doel. En er is een prijs. Het doel is de finish. De prijs is de lauwerkrans. Er wordt vaak over die krans gesproken in het Nieuwe Testament. De kroon, maar eigenlijk letterlijk de krans der heerlijkheid, de krans der gerechtigheid, de krans des levens. Dat is de lauwerkrans voor degene die in de wedloop is gegaan. Of aan de wedrennen of de wagenrennen heeft meegedaan. Er is een doel, er is een finishlijn en er is een prijs. En het is een hemelse roeping. Letterlijk staat het op grond van de voetnoot. Een bovenwaartse, een naar boven, dat wil zeggen de koers gaat naar boven toe. Hier op aarde komen we nooit in de hemel. Je komt er wel steeds dichterbij. Je kunt steeds meer leven in het licht en in de sfeer van de hemel. Jagen naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Als je een geestelijk volwassen mens bent, dan begrijp je die dingen. Voor zover wij al volmaakt zijn, laten we zo gezind zijn. Laat dat onze instelling mogen zijn. Is dat niet een beetje ontmoedigend voor degenen die nog niet zo ver zijn? Die om zo te zeggen nog niet eens aan het jagen toe zijn? Nee hoor, Paulus zegt, als u anders gezind bent, dan maakt u geen probleem van. Soms maakt u er wel een probleem van, dat is een heel ander verband, wanneer mensen al lang veel verder hadden kunnen zijn. Iemand die net geboren is, kun je niet kwalijk nemen dat hij een baby is. Iemand die na 10 jaar nog steeds een baby is, die kun je dat wel kwalijk nemen. 1 Korinthe 3, vers 1 tot 3, daar heb je prachtig dat onderscheid. Als je net geboren bent, kan niemand je kwalijk nemen dat je een baby bent. Hebreeën 5 vind je hetzelfde. Jullie hadden al leraars moeten zijn. En jullie zijn nog steeds baby's. Hier heeft Paulus het over diegenen die nog niet zo ver zijn. En wie dat ook niet kwalijk te nemen is. Groei lekker door, zegt hij als het ware. God zal het je wel duidelijk maken. Je zult ook wel zo ver komen. God zal het openbaren, en maar toen wij er gekomen zijn op dat punt. In dat licht moet je ook wandelen. Je hoeft niet te wandelen in licht dat je nog niet hebt. Je hoeft nog niet te wandelen op een niveau waar je nog niet aan toe bent. Dat is de ruimte die er is voor geestelijke groei. We hoeven niet allemaal toppers te zijn zoals Paulus dat is. Paulus zegt, hier sta ik, mag ik alsjeblieft. En sommige van jullie zijn ook zo ver. Die zijn ook geestelijk zo ver ontwikkeld. Als je nog niet zo ver bent, geef niet. Groei lekker door. Op zijn tijd zul je ook zo ver zijn. Ga door in hetzelfde spoor waar je nu bent. Je hebt datzelfde in 1 Johannes 2. Er zijn baby's en jongelingen en vaders. Je kunt de baby's niet kwalijk nemen dat ze nog geen jongelingen zijn. En je hoeft de jongelingen niet kwalijk te nemen dat ze nog geen vaders zijn. Laten ze lekker doorgroeien als ze er maar komen. Als ze zich er wel voor inzetten. Groeit op in de genade en de kennis van onze Heer Jezus, schrijft Petrus. Daar moet je wel mee doorgaan. Niet iets wat je overkomt. Je moet zelf willen groeien. En je daarvoor inzetten. Maar je hoeft niet verder te zijn dan je kunt zijn. En daar waar je gekomen bent, ga daar verder in het licht dat je hebt. Dat is een hele grote bemoediging. Maar Paulus is al heel ver. En dat is geen hoogmoed dat hij dat zo zegt. Hij kan zelfs zeggen, wees mijn navolgers, broeders. Samen zelfs, met elkaar. Wees mijn navolgers. Zoals hij in 1 Korinthe 11 zegt, zoals ik van Christus. Want Paulus gaat achter Christus aan. Daarom kan hij met vrijmoedigheid zeggen, kom jullie nou achter mij aan. Je ziet het voor je, hè? Christus is het doel. Paulus jaagt er naartoe en hij zegt, kom maar mee. Jaag maar mee. Achter mij aan. Maar als je achter mij aankomt, dan komen we samen bij Christus uit. En dan nog eenmaal op degene die het allemaal bederven. Schijnchristen of hoe je ze ook noemen wilt. Ziet op hen die zo wandelen als u ons tot voorbeeld hebt, dat is positief. Er zijn voorbeelden genoeg om je heen. Maar negatief, vele wandelen, van wie ik u ook dikwijls heb gezegd en u ook wenend zeg, dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn. Let wel, hier staat niet dat ze vijanden van Christus zijn. Er zijn zoveel mensen die geen vijandige houding tegenover Christus innemen. Ook onder niet-christenen. Zelfs onder atheïsten. Maar zeker ook onder christenen die zich bepaald geen vijanden van Christus zouden willen noemen. Integendeel. Maar als je goed luistert, zijn het wel vijanden van het kruis van Christus. Sommige mensen denken dat alles steeds slechter wordt, maar 200 jaar geleden was er nauwelijks een kansel in Nederland te bedenken waar het zuivere evangelie werd verkondigd. Er was toen heel veel liberaal, horizontaal, naastenliefdeachtig christendom, waarin wel over Christus gesproken werd, maar niet over zijn kruis, niet over zijn verzoeningswerk, niet over wat de Heer Jezus voor ons op het kruis heeft tot stand gebracht. En zeker ook niet over je kruis opnemen en achter hem aangaan. En alle spot en smaad met hem delen. Een braaf burgermans christendom. Gepredikt door mensen die geen vijanden van Christus waren. Zeker niet. Ik zou zeggen, anders waren ze toch geen predikant geworden. Maar wel vijanden van het kruis van Christus. Daar hoorde je niet over. En dan kwam het revij en heeft daar grote verandering in gebracht door Gods genade. En ook vandaag zijn er heel wat christenen, al of niet tussen aanhalingstekens, moet u zelf maar weten, die met grote liefde en groot eerbied over Christus spreken. Maar niet over zijn kruis. Niet over wat God daar gedaan heeft met ons. De oude mens heeft hij daar aan dat kruis genageld. Daar heeft hij radicaal mee afgerekend. Dat willen we niet horen. We willen wel horen over navolging, over geïnspireerd zijn. Dat vind ik ook zo'n nare uitdrukking. Geïnspireerd door het evangelie. Het CDA zegt dat, geloof ik ook. We willen graag zich laten inspireren door het evangelie. Het staat nog niet eens door de Bijbel, maar door het evangelie. Dan kan iedereen nog invullen wat hij wil. En geïnspireerd, dat is ook lekker vaag. Het zou wel mooi zijn als daar nou eens had gestaan: leven in het licht van het kruis van de Heer Jezus Christus. Met alles wat dat voor ons betekent, namelijk dat wij daar ons einde vinden als natuurlijke mensen, als de oude mens, en dat daar God een nieuw begin met ons maakt in Christus door het geloven. Dat heet de nieuwe mens. Er zijn heel wat vijanden van het kruis van Christus. En je ziet dat ook aan ze, aan de manier waarop zij hun christendom beleven. Paulus is daar keihard in. Wij zijn dat niet zo gewend om zulke taal te gebruiken. Maar hij zegt dat keihard. Als iemand een vijand van het kruis van Christus is, dan kan hij nog zo dierbaar over Christus spreken, maar dan gelden deze dingen. Hun einde is het verderf. Dus hij zegt zonder meer, als je een vijand bent van het kruis van Christus, kun je geen waar christen zijn. Ga je verloren. Hun God is de buik. Dat wil zeggen, ze leven voor het natuurlijke, voor het vleeselijke, voor het materiële, het stoffelijke. Ze zijn niet geestelijk gezind. Ze zijn niet zo van, alles is schade en vuilnis in het licht van Christus. Het gaat niet alleen maar om hem. Integendeel, ze zijn uit op hun eigen verdiensten, op hun eigen positie, op de eer die ze kunnen ontvangen van de mensen. Dat is hun God is de buik en hun heerlijkheid is in hun schande. Dat wat ze, waar ze eer mee inleggen, dat wat ze voor zichzelf zoeken, dat is in het licht van Christus gezien niets anders dan schande. Zij bedenken de aardse dingen. Het is goed om nog er even op te wijzen dat in hoofdstuk 2 vers 5, daar staat, laat die gezindheid zijn, nu zijn die ook in Christus Jezus was. En dat woord gezindheid kwamen we ook tegen in vers 15. Als u anders gezind bent, God zal u ook dat openbaren. Wel nu, dat is in het Grieks hetzelfde woord als dit woord bedenken. Het gaat hier in vers 19 bij dat bedenken om je gezindheid. Waar ligt je gezindheid? En je kunt dat bij christenen zien. Zoveel christenen in onze welvaartstijd. We praten over economische recessie, maar naar verhouding betekent dat natuurlijk helemaal niets als we denken aan het grootste deel van de wereldbevolking. En zoveel christenen zijn ook daarop gericht, op materiële welvaart. Dat het hun goed mag gaan. Ze zijn geïnteresseerd in hun tweede en derde en vierde vakantie per jaar. Hun tweede huis, hun boot. En dat is allemaal prachtig als je het hebt, geniet ervan. Maar het is zo makkelijk dat daar je hele bestaan en je hele geluk in ligt. En dat Christus en de navolging van hem meer een soort godsdienstige verplichting is voor bepaalde momenten in het leven. Maar als je vraagt, waar is jouw hart? Jezus zegt zelf, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Je kunt ook zeggen, waar je hart is, daar zal ook je schat zijn. Waar is je hart? Zou je van veel christenen willen weten, die er voldoende, die er genoegen meenemen dat ze tot deze kerk of die stroming horen en dat ze bepaalde godsdienstige verplichtingen vervullen. Maar je zou willen weten, waar is nou je hart gelegerd? Want waar je hart is, daar is je schat. En waar je schat is, daar is je hart. bedenken van de aardse dingen is dan nog niet eens de wereldse dingen. Het betekent in de praktijk dat wel. Maar in feite hoeven die dingen nog niet eens de dingen zondige dingen te zijn. Een huis of een tweede huis is op zichzelf nog niet per se zondig. Maar als het je hart in beslag genomen hebt, dan ben je in de mist geraakt. Als daar je ten diepste jouw gezindheid in legt, dan zegt Paulus in uiterste consequentie dat dat betekent dat je geen deel hebt aan Christus. Er kan best een zekere mengeling in ons leven zijn. Er kan best zijn dat we daarin wel eens een beetje scheef gaan. Maar als het werkelijk ons bedenken is, als daar werkelijk onze gezindheid is, als daar werkelijk ons hart is, dan is ons hart inderdaad daar en niet bij Christus in de hemel. En dan is in uiterste consequentie dat de verlorenheid. Want ons burgerschap, hij gebruikt dan een beeld dat de Filippiërs zeer zal hebben aangesproken. Het gaat hier om Filippi en dat was een Romeinse kolonie. En een kolonie in die tijd betekende een stad waar de mensen dezelfde burgerrechten hebben als in Rome zelf. Dat betekende dat elke Filippiër per definitie een Romeins burger was. Alsof hij in Rome woonde. Dat is een prachtig beeld. Want ze woonden in Filippi, ze waren Romeinse burgers, maar ze woonden niet in Rome. Ze hadden alle rechten van een Romein, ze leidden het leven van een Romein, ze verkeerden in de omstandigheden van een Romein, maar ze waren niet in Rome, ze waren in Filippi. Hij zegt, zo is met de christenen ook. Ons christen zijn, betekent, we leven als hemelingen, we denken als hemelingen, we voelen als hemelingen, maar we zijn niet in de hemel. Ons burgerschap is in de hemelen. Je zou zo kunnen zeggen, ons paspoort is van de hemel. Maar we wonen op aarde. Wij zijn allochtonen. In deze tijd waarin wij leven, lopen allochtonen veel gevaar dat de haat en de woede van bepaalde rechtse elementen op hen zich zullen ontladen. Daar gaan we niet over uitweiden, maar u en ik zijn allochtonen. Letterlijk betekent die uitdrukking andere bodem. Wij komen van een ander land, van andere bodem. Wij zijn hemelingen. Als ze ons vervolgen en verdrukken, is dat een doodnormale zaak. We hebben in wezen niet anders te verwachten. Want wij horen hier niet. Wij zijn allochtonen. Wij horen van een ander land. Ons paspoort, we hebben ook geen dubbel paspoort. Ons paspoort is van de hemel. En we zijn op aarde. Dat is een merkwaardige situatie en die Filippiërs die begrepen dat onmiddellijk. Maar het betekent tegelijkertijd dat als we samen zijn, in onze gezinnen, in onze gemeente, dat iemand die daar binnenkomt het gevoel heeft, het is hier net de hemel. Zoals in Filippi ook. Je kwam die stadspoort binnen, je zag hoe die mensen daar zich gedroegen, je zag hoe ze leefden, je zag hoe ze zich kleden, je zag hun gewoonten, hun omstandigheden, wijze waarop die stad bestuurd werd en je had het gevoel, het is net of ik in Rome ben. Zo is het als je onder deze christen allochtonen bent. Als je onder hen bent, als het goed is, dan heb je het gevoel, het is net of ik in de hemel ben. Want al deze mensen hebben het maar over de Heer Jezus, zijn helemaal vol van hem en de navolging van hem. Het gaat hen allemaal om hen. Dat is geweldig. Een goede allochtoon verlangt ernaar om ooit weer terug te gaan naar zijn land. Allochtonen in Nederland hebben daar niet zoveel last van in het algemeen. Maar een goede allochtonen die wij horen te zijn, moeten daar wel last van hebben. En zo is het met die Filippiërs ook heel veel van hen. Ja, dit is toch wel mooi, maar Rome is toch wel het ware. En zo is het met gelovigen ook. En daarom zien ze er ook naar uit dat ze van dit land gaan naar een ander land. Maar dat land is niet een land waarvan je dan kan zeggen, ja, dat kennen ze niet, dat is vreemd voor hen. Nee, we gaan naar een land dat we door en door kennen. De hemel zal ons door en door vertrouwd zijn. Want de hemel is de plaats waar Christus is. Dat is degene die we ons hele leven gekend hebben. Dat is degene achter wie wij ons hele leven aangewandeld hebben. Het zal ons niet vergaan als de koningin van Sheba die zei, de helft is mij niet aangezegd. Nu, de helft is u wel aangezegd en de andere helft ook. We weten het allemaal al. Alles wat er van de hemel te weten is, dat weet u. Want het enige van de hemel te vertellen valt, is dat de heerlijkheid van God, van Christus daar is. Daar is Christus, daar is hij. Voor wie we ons hele leven geleefd hebben. Achter wie wij hier op aarde gegaan zijn. Naar wie wij gejaagd hebben. Alles zal ons daar vertrouwd zijn. Als we daar komen zeggen we, he, eindelijk thuis. Alles zal ons daar zo eigen en zo vertrouwd zijn. De allochtonen komen eindelijk weer thuis. daar ben ik autochtoon. En hier ben ik allochtoon. En daarom verlang ik ernaar dat hier Jezus Christus zal komen als heiland. Dat is merkwaardig, als heiland. Behouder. Het is hetzelfde woord als behoudenis, grondwoord. Hij komt als behouder. We zijn toch al behouden? Ja en nee. Door het geloof zijn we behouden in die zin dat wij niet meer verloren kunnen gaan, dat we het eigendom van de Heer Jezus zijn en dat geen macht der hel ons van Jezus Christus zal kunnen scheiden. Maar in een ander opzicht ben ik nog niet behouden, want ik ben nog een allochtoon, ik ben nog hier, ik ben nog niet daar. Ik ben nog niet behouden van deze aarde. Ik ben trouwens ook nog niet helemaal behouden van het vlees dat in mij is. Ik ben ook nog niet behouden van alle zwakheden en tekortkomingen van het lichaam. Daarom zegt Romeinen 8 ook, wij verwachten de verlossing van ons lichaam. En daarom staat hier, de Heer Jezus komt als behouder. Namelijk voor het lichaam, want hij zal het lichaam van onze vernedering. Dat is het lichaam van deze eerste schepping, dat bovendien nog eens aangetast is door de zonde. Veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. In eenvoudiger Nederlands, ons vernederde lichaam zal hij veranderen in een verheerlijk lichaam. Dat zal lijken op zijn verheerlijk lichaam. En hij kan dat ook, want hij die de macht heeft om alle dingen aan zich te onderwerpen, en dat zal hij het straks doen als hij komt en zijn koningschap zal aanvaarden, hij heeft ook de macht, met diezelfde macht is hij ook in staat om onze lichamen te veranderen. Wij zijn nog niet volmaakt, ook in dat opzicht. Zolang ons lichaam daar nog niet in deelt, is het nog niet de volkomen volmaaktheid. Maar wij verwachten hem. Om eindelijk thuis te zijn. En als we daar eindelijk thuis aankomen, zullen we daar zijn op een wijze die ook helemaal bij hem past. Geestelijk zijn we geroepen om nu al op hem te lijken. Maar ons lichaam lijkt nog niet op het zijne. Hier op aarde had hij ook een vernederd lichaam. Maar toen hij opstond uit de doden, had hij een verheerlijk lichaam. En met dat lichaam is hij ten hemel gevaren. Hij is daar met een verheerlijk lichaam in de hemel. Als wij straks bij hem zullen zijn, zullen wij een verheerlijk lichaam hebben dat lijkt op het zijne. Dan zullen we echt op hem lijken. Als we daar zijn, waar we thuis zullen zijn. Amen.